U luistert naar de Fix Dit podcast. Een serie over moderne klassiekers geschreven door vrouwen. Deze podcastserie is geïnitieerd door Janna Loontjens en Annelies Verbeke, die deel uitmaken van het schrijverscollectief Fix Dit. Een groep auteurs die de zichtbaarheid van vrouwen in de literaire kanon en het literaire veld wil stimuleren.
Toen ik filosofie studeerde in de jaren 90 in Amsterdam, zou Patricia de Martelare gastcolleges komen geven. Dit nieuws zong en gonste rond in de gangen van de universiteit. Ik had een paar essays van haar gelezen, maar het was haar reputatie als bevlogen denker en docent die mij ernaar deed verlangen haar te horen spreken. Vlak voor de collegereeks zou beginnen, kregen we te horen dat het toch niet doorging. Dat de Martelare wel vaker afzegde, zou ik later ook in het boek van Marja Pruis lezen. Als je weg bent. Een toepasselijke titel die resoneerde in mijn ervaring, maar vooral in de thema's in haar werk. Die vaak te maken hebben met afwezigheid en verlangen naar iets wat uitblijft. Goedemiddag, welkom bij de Fix Dit podcast over Patricia de Martelare. We zitten dit keer niet in een studio, maar in een zaal met publiek erbij en wel op het Vaarfestival in Oostende. Het kan dus dat u enig achtergrondrumoer hoort. Mijn naam is Janna Loontjens en ik zit hier in een prachtige ruimte aan het strand met twee nieuwe gasten, Saskia de Koster en Marja Pruis. Beide schrijvers en liefhebbers van het werk van de Martelare. En ook met mijn vertrouwde compagnon van de Fix Dit podcast, schrijver Annelies Verbeke. We zullen het vandaag dus over Patricia de Martelare hebben. En in het bijzonder over haar roman Het Onverwachte Antwoord, die voor de Gouden Uil, de Libris en de ACO Literatuurprijs werd genomineerd. Een manisch, obsessief, soms lastig te volgen, maar ook bijzonder rijk boek. Saskia, jij noemde het een van de beste romans die je las. Kun je uitleggen waarom?
Nee, eerlijk gezegd niet. Ik kan een poging doen. Het Onverwachte Antwoord is denk ik een boek dat je helemaal overspoelt. Dat is het soort literatuur waar ik wel echt van houd. Omdat je niet keurig aan de hand genomen wordt langs een fantastisch spannende plot. Maar je krijgt eigenlijk het beeld van een aantal verschillende vrouwen, verschillende portretten. En daar gebeurt enorm veel in. Je wordt eigenlijk alle kanten opgesleurd. En wat daar onderliggend is, is om het met misschien een ouderwets woord te zeggen, het boek dendert van de hartstocht. Die tocht, dat zie ik echt bijna letterlijk als een wind die door alles heen waait. Dus dat is wat behoorlijk abstract klinkt, maar ik vind het is ook geen boek waarvan je kan zeggen ik grijp het helemaal vast. Dus het blijft veranderen ook. Het lijkt bijna een levend organisme. Daarmee dat het zoiets is van ik kan het blijven herlezen. Ik heb het deze zomer in een sauna in Oostenrijk gelezen. Het jaar daarvoor ergens in een weide. Dus ik koppel daar dan ook allerlei herinneringen aan. En zo blijft het boek eigenlijk groeien.
Het valt inderdaad niet samen te vatten. Het is alleen maar, je kunt er bijna alleen in abstracte termen over spreken. Wat eigenlijk jammer is, omdat het wel een heel fysiek en een heel lyrische roman is. Het gaat echt over, als ik het zou moeten samenvatten, zou ik denken, het gaat over de weerloosheid van een verliefde. En het mooie is inderdaad die vier vrouwen, vier perspectieven. Soms krijg je het idee van het zijn vier verschillende vrouwen, verschillende leeftijden. Maar uiteindelijk kun je ook denken, misschien is het wel gewoon één en dezelfde vrouw. Ik heb het ook een paar keer gelezen, ook om het te begrijpen. En tegelijkertijd is het aantrekkelijke dat het niet goed te begrijpen is. Het is best poëtisch geschreven. Het raar is, het zijn dus vier perspectieven van vrouwen, maar ze draaien allemaal om dezelfde man. Dus je krijgt ook zo'n idee van de man, G, Godfried, God, wordt echt op een soort voetstuk gezet door die vrouwen. En het gaat over overgave en je niet willen overgeven. Het gaat echt over liefde.
Ja, ik vond het op een manier ook tegelijk een heel herkenbaar boek. En daardoor denk je als lezer soms van ja, dat is nu eenmaal wat er altijd gebeurt of gedacht wordt wanneer je in een hevige verliefdheid wordt meegesleurd. En aan de andere kant is het zo'n oprechte persoonlijke poging om het allemaal neer te schrijven en ook alle associaties die zoiets oproept en je hele leven dat daarbij betrokken wordt neer te schrijven. Ja, dat toch wel tegelijk heel persoonlijk, heel uniek en heel ruim is eigenlijk. En heel herkenbaar en algemeen geldig. Dat vond ik er zelf wel bijzonder aan.
Mm-hmm. Ja, het is zeker een boek ook over toomeloos verlangen, enorm hunkeren. Maar ja, jij had ook een stukje uitgekozen wat daar precies over gaat. En misschien is het leuk als je dat meteen wil voorlezen om een beetje een indruk gelijk te geven van haar stijl.
Ja. Altijd opnieuw dezelfde vraag. Wat is dat, houden van? En doe ik dat dan, nu? Het lijkt me altijd dat het niet kan. Houden van, dat zou moeten zijn iemand al het goede toewensen. Voor iemand willen zorgen. Willen dat iemand gelukkig is. En dat doe ik niet. Ik wil helemaal niet dat het goed met je gaat. Dat je gelukkig bent. Ik wil dat je mij wilt. Dat is alles. Ik wil je kussen. Je in mijn armen houden. Naar je kijken. Je in mij voelen. Altijd en altijd weer. Ik wil je gedachten zien. Ik wil in je hoofd wonen. Hou ik van jou? Eigenlijk heb ik het altijd onbegrijpelijk gevonden. Dat men van iemand zou kunnen houden die die liefde ook beantwoordt. En je houdt van mij, jawel, evenveel of even weinig als ik van jou. Dat kan niet anders. Je stort mij in woordenvloeden. Ik dacht, het moet zo slecht nog niet zijn. Hij doet mij schrijven. Hij maakt de metaforen in de wereld los. Maar het put mij uit, zoals ook schrijven mij uitput. Ik wil niet schrijven. Ik wil dit soort opwinding niet. En tegelijk denk ik, wat het ook wordt, en wordt het uiteindelijk niet allemaal niets, dit zal tenminste overblijven. Het enige wat er voor mij toe doet, de woorden die ik door jou schrijf. Ik verkies de woorden. Ik kus je. Je bent in mij. Nooit zal ik je kussen. En nooit zul je in mij kunnen zijn zoals deze woorden. En het is daarom dat ik je aankijk, zoals ik de hele wereld aankijk. Zoals je zegt dat niemand anders kijkt dan ik alleen. Zoekend naar wat het is. Naar iets werkelijkers dan alle werkelijkheid. Een onvergetelijke aanwezigheid.
Wat spreekt jou daar zo in aan?
U moet zich voorstellen, als u het boek nog niet gelezen hebt, dit is heel representatief voor de stijl. Het is dus honderden bladzijden dit. En het is onontkoombaar. En het is een roman over de liefde zonder enig cliché. Hoe kan dat? Weet je wel, als ze zegt ik kus je, dan vraagt ze zich meteen af, is dat het? Ik hou van je, is dat het? En dat maakt het gewoon zo zuiver, zo indringend. En ook zo waar. Hmm. Dus het is, dat vind ik heel mooi eraan. En onweerstaanbaar.
Ja, Annelies, jij zei dat het naast de liefde ook eigenlijk heel erg over schrijven gaat.
Ja, in ieder geval wordt er heel vaak een link gelegd tussen schrijven en liefhebben. Zoals ook uit het stuk dat je las bleek al. Hè. Maar ja, ik vond ook heel bijzonder in het eerste hoofdstuk maakt ze van die man Godfried een schrijver. En ja, lijkt het dat ze de martelaar dingen van zichzelf projecteert in die schrijver. Natuurlijk, verliefdheid is ook altijd voor een groot deel projectie. Vond ik wel boeiend, want op een gegeven moment zegt ze dan tegen die man van ik vond vooral je kinderboek goed over de kat die doodgaat. En Patricia de Martelaar heeft op haar 14e een boek geschreven over een leeuw die sterft. Dus heel bijzonder hoe zaken uit haar persoonlijke leven dan op een gespiegelde manier in de geliefde terechtkomen. Anderzijds vond ik het ook wel bijzonder, het is zo hartstochtelijk. Het gaat zo zeer over lust ook. En toch zegt ze dan ergens dat ze het moeilijk heeft om de woorden te vinden om over seks te schrijven. En er komen eigenlijk inderdaad geen woorden in voor geslachtsorganen. En dat viel mij op omdat in licht van andere podcastafleveringen die wij hebben gemaakt, dat er zowel Christine Hemmerichs als Anja Meulenbelt, als Monica van Pamel het daar allemaal heel sterk over hadden, dat zij het gevoel hadden dat ze als vrouwelijke auteur hadden moeten zoeken naar een taal om over seks te schrijven, om over lichamelijkheid in de liefde te schrijven.
Ja. Het enige van de geslachtsdelen wat wel steeds genoemd wordt, is het ene testikel.
Ja, dat is waar.
Want Godfried heeft één testikel. Dat noemen alle vrouwen die aan het woord komen, die hebben het daarover.
En ze stellen hem dan ook gerust in dat het niet erg is dat hij dat heeft.
Inderdaad. Maar Hitler had ook maar één testikel.
By the way.
Dat weet jij dan weer.
Ik denk dat de martelaren dat ook wist.
Ja, oké.
Maar het is toch ook een heel sensueel boek. Hè? Ook al zegt ze dat ze geen woorden kan vinden om over seks te schrijven.
Ik denk dat het vooral heel talig is. Of je ziet ook in het eerste hoofdstuk vanuit het standpunt van Esther, die schildert. Die schildert een beeld, hè, de grote god, Godfried, de man waar alles rond draait, die poseert. En ze slaagt er eigenlijk ook niet echt in om hem te tonen. Of ze zegt, het blijft altijd buitenkant. Een landschap bekijken, we zien het wel, maar we kraken er nooit in. En ik vind dat eigenlijk heel veelzeggend voor de rest van het boek. Ook vanuit de andere vrouwen zijn het pogingen om ergens in door te dringen, om helemaal op te gaan en in te verdwijnen. Dus ik denk ook die seksualiteit is eerder een vorm van oplossen in iets. Van bijna osmose en... Dus dat het eerder dat is dan een gelijkwaardigheid van twee partners die elkaar ergens vinden. En ze verwijt het hem zelfs bijna. Dus want je hebt die vier vrouwen, of vijf zelfs, en dan krijg je die roekeloze liefdesbrief als een veel te lang, veel te uitbundig hoofdstuk. En dan nog het heel vreemde stukje, het onverwachte antwoord, waar ik denk dat ze... Ja, die banden loswet echt, dat het is wat zij in wilt verdwijnen ook. Want als zij doet, wat het voor mij zo echt maakt en zo literair, ze vernietigt zichzelf bijna in dit boek. En dat is zo gewaagd. Omdat er lijkt geen keuze te zijn. Dus ze schrijft ook ergens van, het is eigenlijk, ze verwijt, komt Friet van, door jou is alle vrije wil weggenomen. Dit is jouw verantwoordelijkheid. Jij bent de schuld ervan dat ik zo obsessief ergens in verdwijn. En nu zit ik gewoon.
Ja, maar het is ook contrasterend. Hè? Want op andere momenten is het dan weer van... jij denkt dat hier te beëindigen, maar nee, ik ga dat beslissen. En is het zo, neemt ze heel sterk het lot in handen. Zoals dat ook kan gaan, uiteraard. Hè? Al die tegenstrijdigheden. Jij zei ook trouwens iets, omdat Saskia het had over dat laatste hoofdstuk even, Janna. Jij vond dat dat er echt zo uitsprong en het boek ook in een ander licht zet, geloof ik.
Ja, dat eindhoofdstuk is echt een totaal ander hoofdstuk als je het vergelijkt met de eerdere hoofdstukken. Ten eerste zijn die steeds vanuit een vrouw verteld. En het laatste hoofdstuk gaat ineens over Godfried. Terwijl Godfried is wel steeds het object van verlangen voor al die vrouwen. Maar je komt heel weinig over hem te weten. Behalve dat hij één testikel heeft. En dat hij heel stil is. Maar verder is het eigenlijk een soort leegte, een blanco pagina. Je kan van alles erop projecteren of het zelf invullen. En ergens vond ik dat zelf ook frustrerend. Want ik dacht, wat is dat toch, dat verlangen en al dat hunkeren naar een man, terwijl je helemaal niet...
Het is ook echt een onbereikbare man, hè? Hij is getrouwd.
Inderdaad, hij is onbereikbaar. Hij is getrouwd met een psychiater. Die psychiater komt ook aan het woord. Zij is ook heel erg... Zij hunkert ook naar hem eigenlijk. Zij kan hem ook niet echt bereiken. Maar waarom hij zo'n ongelooflijk begeerlijke man is, dat kom je niet te weten. Het gaat om het verlangen zelf van de vrouwen. Ook ergens zegt zij ook van, ik zal alleen maar van narcisten kunnen houden. Omdat die alleen maar met zichzelf bezig zijn. En ze wil eigenlijk niet dat die man zich met haar bezighoudt. Maar toch blijft hij wel vrij oningevuld, vond ik. En het eindhoofdstuk gaat ineens over hem. Het is een heel mysterieus eindhoofdstuk, wat soort van surrealistisch, een beetje droomachtig. Het gaat over een dochter en een vader. Hij is dan de vader. Maar het is ook... onplaatsbaar. Je snapt niet helemaal wat er gebeurt en hoe het eindigt. Maar ik vond dat wel echt een heel sterk hoofdstuk. Ik vond dat ongelooflijk fascinerend. En het bond voor mij juist heel dat boek bij elkaar.
In dat laatste hoofdstuk is het inderdaad alsof hij zijn dochter voorleest uit het sprookjesboek. Mm-hmm. En hij wil haar eigenlijk geruststellen met een soort scenario van het komt allemaal goed. En zij wil eigenlijk bevestigd worden in van niks komt goed.
En tegelijkertijd wordt die dochter ook beschreven alsof het ook een van de vrouwen kan zijn.
Ja.
Het is een vorm in het bed, wat wordt best sensueel beschreven. Ja. Dus daar zit ook iets geks, glijdends, wat een beetje droomachtig is.
ja, de vader-dochterrelatie doorheen het oeuvre van Patricia de Martelaar vind ik zelf ook wel min of meer onrustwekkend, moet ik zeggen. En dat zit ook in dit laatste hoofdstuk, hè, dat dan op een toch wel vrij sensuele manier de dochter plots een van de vrouwen is. Maar dat zit bijvoorbeeld ook heel sterk in haar debuut voor volwassenen, Nachtboek van een slapeloze, waarbij een vader eigenlijk voortdurend in zijn auto stapt om zijn dochter, die in een heel toxische, gewelddadige relatie zit, te gaan redden. Maar dan tegelijk, ook al zij gedronken heeft, aan die dochter zit en dergelijke. Dus in littekens zitten er zo sporen van ouders, kinderen. Het wordt toch ook altijd wel erg geproblematiseerd, maar vooral die vaders. En ik vond dat daarom wel frappant dat ze dan zo met een boek dat voor haar, denk ik, toch ook een soort magnum opus moet gevoeld hebben om het te schrijven, dat ze dan eindigt met een hoofdstuk tussen vader en dochter. En wat ook interessant is, in dat laatste hoofdstuk zitten schilderijen verborgen van van Magritte. Je hebt La reproduction interdite, verboden afbeelding. En ja, ik zat daar wat over op te zoeken. Dat is een portret van Edward James, een Engelse aristocraat en surrealistische dichter die Magritte gesteund heeft. En Dalí ook trouwens. En je zult het schilderij waarschijnlijk wel kennen. Het gaat over iemand die kijkt naar de achterkant van zijn hoofd in een spiegel. Iets wat in feite niet kan. En op dat schilderij van Magritte ligt er ook een boek dat wel juist gespiegeld wordt. Dat is het boek The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket van Edgar Allan Poe. En Poe die komt dan ook weer heel vaak in haar werk terecht, zeker ook in Het onverwachte antwoord. Dus dat vond ik ook wel heel bijzonder. Dat is wel heel leuk aan haar werk, dat je kunt blijven deurtjes open doen die naar ander werk van haar verwijzen. Ook Le Plaisir zit ook in dat laatste hoofdstuk, een ander schilderij van Magritte. En dat is een jong meisje dat een vogel eet. En dat wordt ook eigenlijk letterlijk beschreven.
Daar eindigt het eigenlijk mee. En ze beschrijft het dus heel letterlijk. Als je de schilderijen erbij hebt, zie je, dat zijn die schilderijen. Maar ze zegt niet dat ze het dus over Magritte heeft. En het laatste hoofdstuk heeft dus de titel Het onverwachte antwoord. Dus je zoekt er natuurlijk ook een beetje naar een clue. Want het is de titel van het boek. Marja, ik wil jou nog iets vragen. Want behalve romancier was de Martelaar ook filosoof, hè, een geweldig essayist en hoogleraar aan de Universiteit in Leuven en later ook in Brussel. En ik noemde het al even, maar jij schreef het boek Als je weg bent, hè, waarin je de Martelaars werk in haar leven plaatst. Maar kun je ook iets vertellen over de plek van het onverwachte antwoord in haar oeuvre?
Ja, ik zal eerst iets vertellen over mijn zoektocht eigenlijk naar de Martelaren, wat ze schreef en hoe het begon voor mij. Ik dacht, ik wil haar op een bepaalde manier begrijpen. Ik vond haar werk ingewikkeld op een hele aantrekkelijke manier. En ik dacht, de enige manier waarop ik dichterbij kan komen is om er echt een studie van te maken. En het portret wat ik uiteindelijk heb geschreven is een soort combinatie van haar leven en haar werk. En ik merkte ook in aanloop naar deze podcastopname toe dat ik weer opnieuw wist van, oh ja, wat ongelooflijk moeilijk het voor mij was om het echt te kunnen vatten.
Haar werk te vatten.
Ja, haar werk, maar ook haar persoon. En ook omdat zij heel erg op de privéleven gesteld was. Nou ja, wie niet. Maar het was moeilijk om ook mensen over haar te spreken te krijgen. Iedereen bevestigde mij ook in een soort van onaanraakbaarheid bijna. Of een, iemand die mensen betoverde, maar ook heel goed mensen op afstand wist te houden. En zij had die twee dingen. Ze was dus filosofe. De filosofie was voor haar werk. En dat was het aanspraak maken op de ratio, op de logica. En de literatuur was voor haar net zoals iets als de liefde, iets waar je instort. En heel in het algemeen gezegd, zie je dat ook in haar essays, die zijn glashelder, wat iets anders is dan dat ze makkelijk zijn, maar ze zijn heel erg logisch. En haar romans zijn best duister. Tegelijkertijd, als je het allemaal bij elkaar bekijkt, zijn de thema's komen overeen. Dus in de essays expliciteert ze de vragen. Dus de essays beginnen ook heel vaak met een vraag. heel grote vraag van waarom leven wij? Of zouden we verliefd kunnen worden als we geen woord hadden voor verliefdheid? Zien we een boom als we niet weten wat een boom... Gewoon dat soort vragen. Maar ze gaan ook allemaal over liefde en verlies. En haar romans gaan daar ook over, heel in het algemeen gezegd. En als je vraagt naar de plaats van het onverwachte antwoord... dan denk ik, daarin komt alles samen. Het is eigenlijk, zou je nu kunnen zeggen, ook een vrij essayistische roman. Ook omdat het over schrijven gaat. Omdat het heel bespiegelend is. Omdat het niet een roman is op een zeg maar traditioneel psychologische, realistische manier. Nou, je hoort het eigenlijk al hoe wij er ook over praten. Het is een roman die je kunt afpellen. En de essays zijn veel harder op een of andere manier.
Ja, dat herken ik wel inderdaad. En ze begon al heel erg jong met schrijven. Ja. Annelies noemde het net al even.
Ja, ze was 13.
Ja, ze was 13. Ja. Toen haar eerste boek uitkwam zelfs,
ja, het is
niet?
Uitgegeven. Ze won een schrijfwedstrijd. En het is uitgegeven bij een hele kleine uitgeverij in Gent. De Koning van de Wildernis heet het boek. En er zijn, voor zover ik weet, 2 exemplaren van. Die worden bewaard in het Hendrik Conscience Museum in Antwerpen. En ik heb er een kopie van gekregen. Het is echt een echt boek met een kindertekening voorop van een leeuw. En achterop staat een foto van de 13-jarige Patricia die een hond vasthoudt. Ja, dat is dus ook zoiets. Dat boek, je kunt je gewoon niet voorstellen dat het door een kind is geschreven. Een van haar belangrijkste thema's is de dood. En dit boek gaat daar ook heel erg over. Alsof ze al schrijft over, alsof het leven een omweg is naar de dood. En ook zelfmoord is een heel belangrijk thema. En dit gaat dus eigenlijk over een leeuw die gevangen wordt in de jungle. Die moet toezien, hij is nog jong, dat zijn moeder gevild wordt. Dat is echt ijzingwekkend om te lezen. Die leeuw wordt gevangen door een dompteur. En dan komt er een soort, beschrijft ze de relatie tussen de leeuw en de dompteur. En dat is ook, zou je kunnen zeggen, gaat ook helemaal over iemand vast willen klampen en los willen laten. Ondergeschikt willen zijn en vrij willen zijn. Die leeuw die denkt dat de dompteur ook zijn redder is op een bepaalde manier. Dus het is een hele gelaagde verhouding die ze beschrijft. De leeuw neemt dan toch de mogelijkheid als hij ziet om te ontsnappen, gaat hij ontsnappen. En dan komt hij in de jungle en dan is hij helemaal heer en meester in de jungle. Uiteindelijk wordt hij weer gevangen. Dus het grootste gevaar wat wordt geschilderd in dit boek is de mens. En dan komt hij in een dierentuin terecht. En eigenlijk pleegt hij dan langzaam zelfmoord door zichzelf voortdurend tegen de tralies te werpen.
Ja, het is gruwelijk en ongelooflijk indrukwekkend. Ja. Ook ik las erover in jouw boek, Marja. En ik was echt zo, ik kon bijna niet geloven.
Nee,
dat
het is ook eigenlijk bijna niet geloven.
Je citeert er ook stukken uit. Ja. 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 Annelies, jij zei ook al dat je daar een verwijzing naar vond, hè? In het onverwachte antwoord naar die vroege roman. Maar ook vond je andere poortjes naar andere...
Ja, en er zijn er zoveel eigenlijk om op te noemen. Maar ik had nu bij het verschijnen het onverwachte antwoord gelezen, dit boek herlezen en dan meteen ook Littekens, De Staart en Nachtboek van een slapeloze achter elkaar gelezen. En dan zie je natuurlijk goed hoe dingen terugkomen. En er zijn ook soms zinnetjes die terugkomen. Bijvoorbeeld een moeder die in een babyboek schrijft dat haar baby de lelijkste baby is die ze ooit heeft gezien. En dat dan uitkomt en erover schrijft dat het de mooiste baby is die ze ooit heeft gezien. Ik neem aan dat dat uit haar eigen leven komt of zo, want dat is echt blijven hangen. En dat komt elke keer weer terug, maar er zijn natuurlijk ook grote thema's. Maar ja, ik werd wel geïntrigeerd door die kleine zaken. Ook bijvoorbeeld de nummerplaat God. Die komt dus ook wel terug. Ook in Littekens is er een man die komt rondrijden met zijn nummerplaat God, waarmee dan het hoofdpersonage een affaire krijgt. En daar wordt ook weer naar verwezen in het onverwachte antwoord bij een van de personages die dan zegt, nee, jij bent rond mij komen rijden ook. Moet niet doen alsof dat hier allemaal van mij maar kwam. En ook heel interessant vond ik in Dietse Waranda en Belfort is er in 1981 al een verhaal van haar verschenen. Dat heet Het Wachten, waar een jonge vrouw wacht op een minnaar die getrouwd is enzovoort. En daarvan is de eerste zin: eens zal ik een protest schrijven tegen het voorbijgaan van de dingen. En ja, dat heeft zij eigenlijk een hele carrière lang gedaan, denk ik. Een protest schrijven tegen het voorbijgaan van de dingen. En zeker het onverwachte antwoord is daar een voorbeeld van.
Wat jij nu vertelt, dat lijkt ook heel erg op dat andere verhaal van: ben ik hier in een hoerentent verzeild?
Ja.
Dat is ook, gaat ook over zo'n vrouw die wacht op haar minnaar.
Ja, ja. Ja.
Wel een prachtige eerste zin.
Ja, zeker.
Ja, en er zitten ook verwijzingen in naar haar eigen leven en naar het verdrinken van een man. Want haar man is verdronken. Hè?
Ja, hij is verdwenen en het was eigenlijk niet duidelijk. Dat heeft ze nooit zo duidelijk willen zeggen, wat er gebeurd is. Maar dat was dus een van de dingen waar ik ook tegenaan liep, dat dat eigenlijk best een taboe is om daar iets over te zeggen. Omdat ik uiteindelijk toch wel heb geconcludeerd op basis van interviews die ze gaf en de journalisten die haar interviewden, met wie ik heb gesproken, dat die man zelfmoord had gepleegd.
Ja.
Maar ja, er zijn mensen ook heel ontsteld over geworden dat ik dat zomaar heb opgeschreven. Mm-hmm. Dus ja, ik zeg het hier ook maar weer met aarzeling. Ik weet het niet.
Ja.
Maar ja.
Goed, gauw terug naar het boek dan. Ja. Saskia, jij had ook een fragment uitgekozen. En je zei erover dat zowel haar taalspel, de mystiek, als ook haar humor er goed in naar voren komen. Zou je dat willen voorlezen?
Ergerniswekkend is het gewoon. Iemand doet iets helemaal opnieuw en het gaat geen haar sneller dan de eerste keer. Heeft hij dan niet bijgeleerd? Of wat is de bedoeling van het leven dat je zou bijleren, toch? O God, dat je zou bijleren en dichter tot God zou komen. God op een zwart met witte tegelvloer in een kloostergang om 5 uur in de ochtend in het zeepsop uit de metalen emmer. De vinger blauw van de kou, de galmende stappen van de anderen veraf. Of God in het vochtige zand aan de Britse kust, het jaar dat de zee verder wegtrok dan ze sinds 300 jaar had gedaan, de kuise rillingen van opdrogend zand, de vloedlijn dun als een maagdenvlies. God in de schors van bomen, in het stof op de vensterbank, op beslagen ramen, de vers gevallen sneeuw. De eeuwig schrijvende en wijzende wijsvinger, de vragende wijsvinger. Mag ik naar het toilet, juf? De vinger van God die Adam het leven geeft. De vermanende vinger. De vinger die in het neusgat peutert. De vinger van sst op de lippen. Of bij het oor van stil, wat hoor ik daar? De vinger van kijk daar snel tussen de struiken, een diertje, het is al weg. En niet te vergeten de 11e vinger van Jantje, die daarmee in het tweede mondje van Mieke zit om te voelen of er al tandjes komen. De vinger waar de ring aan schuift. De vinger die klem zit in het rooster op de bodem van het zwembad. Hoe dom om daar een vinger in te steken. Maar wie denkt eraan dat een vinger die ergens ingaat er ook niet weer uit zal gaan? Een ruk helpt niet. Kalm blijven en voorzichtig proberen. Dan toch het wilde rukken dat niet helpt. Waar blijft de badmeester, de redder? Een mes, een mes. Wat is een vinger voor een leven? Wat is een hand? Wat is een arm? Wat is een lichaam voor een leven? Het is iets wat ergens aan vasthangt. Je kon erin, maar je kunt er niet meer uit. Al dood. De grote bevrijder.
Ja, schitterend.
Ja, dat vind ik zo'n voorbeeld van. Ze begint heel hoogdravend, zou je kunnen zeggen. De mystiek en God. Het opzommende van die vinger. En je voelt ook hoe die taal zichzelf aanzwengelt. Zichzelf voortdrijft. Zo'n perpetuum mobile wordt. Vind ik heel mooi. Met daarbij dan ook de banaliteit en vulgariteit van de 11e vinger. En dan associatie. Het wordt zo'n een sneeuwbal en die dendert maar verder. Een vinger die vastzit. Oh nee. Het wordt een totaal rampenscenario. Alles wordt altijd geëscaleerd tot de dood toe. Dat is de enige oplossing dan. Als je met een vinger in een rooster vastzit. Dat is tragisch, maar ze maakt er ook heel vaak iets enorm grappigs van, omdat het belachelijk is natuurlijk. En ze doorprikt dat heel vaak.
Ja, ik vond het ook heel grappig. En ook de vraag van, ja, je zou toch ook denken dat een vinger er weer uit kan, als een vinger ergens in kan, gewoon die
nee,
kleine.
Dat je gewoon een mes nodig hebt om die los te snijden.
Ja.
En dan.
Ja, ja, ja.
En dan komen die grote existentiële vragen van, wat is de waarde dan van het leven? Heb je er een vinger voor over, of een arm, of een heel lichaam? En zo is ze weer vertrokken in een soort metafysische trip.
Ja, dit is wel heel kenmerkend voor haar stijl. Ik vertelde net al even dat ik hoopte colleges te gaan volgen bij Patricia de Martelare, maar dat ging dus niet door. Maar Saskia, jij hebt wel echt colleges bij haar gevolgd. Je hebt haar ook een beetje leren kennen, want je zat ook in een redactie van een tijdschrift.
Klopt, ja. Ik heb taalfilosofie van haar gekregen. Dat was een van de boeiendste vakken die er waren. En ook wat Marja ook wel zei, ik vond het heel helder hoe zij doseerde. Dat was een heel dunne cursus, in tegenstelling tot veel cursussen die het moesten hebben van size matters. Bij haar was dat eigenlijk heel beknopt. En ik weet ook, de eerste les voelde je zoiets van, goh, wat een grappig figuur is dit. Zij kwam heel ergens wereldvreemd en onwennig over. In een hele aula van jonge, onnozele studenten. Maar ik herinner me ook dat daar een soort speelsheid in zat. En zij begon meteen met een vergelijking, iets van Lacan. En iets wat ze in Flair gelezen had. En dat was niet om te pleasen of kijk eens, van ik kan het hier op jullie niveau brengen. Maar dat was heel pertinent. En ik dacht van wauw, al die registers. En dat is bijvoorbeeld iets wat je ook heel erg terugvindt in haar werk. Hè. Het kan van de Beatles gaan, onmiddellijk naar Freud, naar... Er valt nooit een woord zomaar. Als Sibylle of zo, dan weet je, ah ja, daar hangt de hele mythologie aan vast. Zo verknoopt alles.
En het was had zij plezier in het college geven? Krijg je het idee?
Volgens mij ergens wel. Mm-hmm. Ze deed dat wel. Ik heb het in mijn herinnering niet meegemaakt dat dat de hele tijd afgezegd werd en zo. Ze was daar behoorlijk.
Ik begreep van Christine Hemmerrechts, die haar collega was, dat studenten echt allemaal verzot op haar waren.
Dat was ook zo. Ja. Dat was, en dan iedereen wou daar wel bij zijn. Ook in die buurt of zo, omdat er een heel groot aura rondhing. Van, dat is toch wel een figuur. Je merkte dat aan veel mensen. Een soort fascinatie. En toen heb ik haar ook een beetje beter leren kennen, maar kennen is ook hier met heel veel voorbehoud, in de redactie van literair tijdschrift DWB, die Zwarande en Belfort, ze zat daar ook. En wij beoordeelden dus de teksten die binnenkwamen. En ze had soms heel verrassende criteria. Dus één criterium dat ik ook met haar heb afgesproken was, als er een hond in de tekst voorkomt, dan aanvaarden we hem, dan publiceren we hem. Dus een figuur ook aan etentjes en zo. Zij kon heel stellige uitspraken doen. Bijvoorbeeld, kinderen heel vervelend niet doen. En een redactielid kreeg een klein kindje. De eerste die een kaartje stuurde met heel uitbundige felicitaties was natuurlijk Patricia.
Ja. En ze had zelf twee kinderen.
Ja.
Marja, jij hebt nog een brief geschreven aan haar kinderen.
Ja.
Geen antwoord gekregen.
Geen antwoord, nee.
Maar ik weet dus ook heel weinig van haar leven. Ik weet dat ze in 1957 werd geboren. En al heel jong, in 2009, al op haar 52e aan kanker plotseling overleed. Toch vrij plotseling. Kun je toch iets meer nog over haar leven vertellen?
Ze is heel jong gepromoveerd. Ze heeft getwijfeld of ze naar het conservatorium zou gaan. Ze schijnt heel goed piano te hebben gespeeld, maar ze vond zichzelf nooit goed genoeg. Ze dacht van, ik kan hier niet de beste in worden. Dus toen is ze toch filosofie gaan studeren, omdat filosofie ook wel bij haar paste. Dat ze het zag als iets van, het is iets van taal. En je hoeft er niet zoveel bij te presteren of zo. Weet je? Het is veel woorden en veel verzet, maar alles in taal. En dat sprak er wel heel erg aan. Ze is, volgens mij was ze 27 toen ze cum laude promoveerde op David Hume. Zo'n verlichtingsfilosoof.
Ja.
Daar weet jij misschien meer van. Maar dat was een. niet omdat jij nu David Hume moet oplepelen of zo hoor. Maar, nee. En ze is dus heel snel college gaan geven. En ze was eigenlijk altijd aan het schrijven. Want we hebben het dus net gehad over haar debuut toen ze 13 was. Maar daarvoor schijnt ze ook allemaal al romans te hebben geschreven. En dat deed ze zonder dat haar ouders enig idee hadden. Ook zoiets.
Wauw.
Ja, heel autonoom.
Ongelooflijk.
Ja. Nou, een fun fact, ze was gek op dieren. Ze had altijd een hond. En de staart gaat daar dus ook heel erg over. Wat wel echt een van haar, met een gek woord, leukste boeken is, denk ik. Het is helemaal een monoloog vanuit een kind geschreven over zijn liefde voor zijn hond. En eigenlijk stiekem is het ook een boek over rouw. Een jongen die zijn moeder mist. Er zit ook eigenlijk een mooie, harde troost in. Namelijk dat iedereen vervangbaar is. En zelfs je liefste hond. En dat de beste manier om je verdriet te dempen is een nieuwe hond te nemen. Maar dat wordt heel lief en luchtig en toch ook heel intelligent beschreven.
Ja.
Ze is altijd naast elkaar romans en essays blijven schrijven. En ik vond het ook wel opmerkelijk om erachter te komen dat zij heel lang nadacht over een roman. En als ze ging schrijven, was ze gewoon in 3 maanden klaar. Omdat ze het in haar hoofd al had. Ja. Ja, wat kan ik nog meer vertellen? Ik heb wel veel mensen gesproken die haar hebben gekend. Die met haar bevriend waren. Het was ook iemand, tot gekmakers toe kreeg ik het hoor. Ze was heel slim. Weet je wel, elke keer werd dat als eerste gezegd. Ze was heel slim. Ze was heel ernstig, maar tegelijkertijd heel licht en grappig. Ja.
Ze was dus gepromoveerd op Hume?
Of? Ja.
Ja. Ja. Wat wel zo is, is Hume, een van de belangrijkste dingen bij Hume is dat de reden wordt aangestuurd door de hartstochten. En dat zit natuurlijk ook extreem in haar werk. Dus dat past ook heel erg bij haar.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, wat net ook al even een belangrijk thema was voor haar, zelfmoord.
Oh ja.
En dat zag ze ook wel echt als een soort levenskunst. En daarin zie je ook dat zij altijd gewoon de frictie zocht. In het onoplosbare. En zelfmoord zag zij eigenlijk als een ultieme vorm van je leven, dan niet een kunstwerk maken, maar wel iets waar je een punt achter kunt zetten zelf.
Volgens mij schreef jij ook dat ze had het hier al over voordat haar man zelfmoord pleegde. En dat was ook het eerste gespreksonderwerp met hem.
Ja, dat hadden ze met elkaar gemeen. Ja.
Ja.
Dat klinkt nu gewoon heel gruwelijk, omdat ze dus ook 2 jonge kinderen hadden. Maar dat was gewoon het geval.
Ja, ja. Ja. Ook al wilde ze haar privéleven heel erg afschermen, er is ook wel vaker gezegd dat het onverwachte antwoord eigenlijk een verwerking zou zijn van haar jarenlange affaire die ze had met een literatuurhistoricus.
Ja, een professor hier, een heel bekende figuur met wie ze bleek later een lange verhouding had. En daar heb ik ook wel het een en ander over gehoord. En heb ik ook wel aandacht aan besteed in mijn boek. Ook omdat het een manier was om iets dichter bij haar te komen. Omdat het best op een soort van rel uitdraaide. Deze man die was gevraagd voor een Nederlandse uitgeverij om een nieuwe literatuurgeschiedenis te schrijven. En die presteerde het om in de naoorlogse belangrijke Vlaamse schrijvers Patricia Martelaar weg te laten. En daar is zij zo ontsteld en terecht woedend over geworden dat ze niet eens zozeer wraak wilde nemen, maar wel dacht van ik ga dit nu wel zeggen. En dat heeft ze dus gedaan. En dat was eigenlijk een heel onverwacht iets. Omdat ze dus zo op de privacy gesteld was. En dit was echt het tegenovergestelde daarvan.
Ja, ik denk een atypische, maar misschien toch ook wel typerende move van nu gooi ik alles op tafel.
Ja.
Want ik wil mijn rechtmatige plaats krijgen. En hier klopt iets niet. En ik denk dat het gewoon in het groter geheel van de plaats van vrouwen in de literatuur en in de kanon wel echt belangrijk is. Zoiets gebeurd is door een persoonlijke geschiedenis, een affaire, een toch heel intiem iets wat dan ingezet wordt om iemand uit een kanon te weren, een vrouw. En het is wel zo dat zij toen opeens heel veel mensen aangeschreven heeft, mij ook en gevraagd van kijk, ik wil hier iets mee doen, dit moet ruchtbaarheid krijgen. Wat dus heel.
Jij bent ook aangeschreven.
Ja, ze vroeg van ik wil echt dat dit in de media komt. En dat was wel vreemd, omdat ik van haar inderdaad zoiets niet verwacht had, dat zij actief. Ja, zoiets als de media die ze altijd geschuwd had. Of ik herinner mij bij de uitreiking, denk ik, van de ACO Literatuurprijs. Toen werd dat nog getoond live op televisie. Dat de cameramensen instructie hadden gekregen van nooit haar gezicht in beeld
te brengen. Nee, ze stond verborgen achter een pilaar.
Juist.
Ja. Ja.
Dus zover ging het. Ik denk dat het overgekookt was en dat ze dacht van nee, dit kan niet. Ik geef een antwoord in een boek. En als dat dan ook nog niet gehoord wordt, dan moet het maar langs een andere manier.
Ja. Ja, en ze heeft er echt veel publiciteit over gezocht. Hè? Toen uiteindelijk heeft ze dat echt bekendgemaakt.
Ja.
Ja. Ja, we hebben binnen het schrijverscollectief Fixdit houden we ook altijd een soort interne boekbespreking. En daar kwamen ook nog wel wat dingen boven die interessant zijn.
Ja, wat wel interessant was, is dat Iris Kater en Maria van Dordrecht zijn twee heel jonge literatuurwetenschappers die echt heel accuraat lezen, vind ik. Die hadden eigenlijk nog niet echt van Patricia de Martelare gehoord, dus zo'n frisse blik erop. Wat zij over het onverwachte antwoord zeiden, was dat ze een beetje geschrokken waren dat het een boek uit 2004 was, omdat ze het wel echt een postmodernistische roman vonden in heel veel aspecten. En op een manier dan ook een laat voorbeeld van een postmodernistische roman. Dat was iets wat zij ervan vonden. En toch ook wel dat ze oog hadden voor haar humor, vond ik ook wel fijn om te weten. Ja.
Zeker. Ja, ze zeiden van het deed hen aan Willem Brakman denken.
Ja.
Okay. Vond ik wel interessant. Ja. Ja. Ja, en tot slot zou ik het ook nog even willen hebben over Taoïsme.
Ja.
Want in de laatste jaren van haar leven nam het Taoïsme ineens een heel belangrijke plaats in. Ze ging Chinees leren, ze ging lesgeven over Taoïsme. Zelfs Het onverwachte antwoord is ook wel eens een Taoïstische roman genoemd. Ja, hoe moeten we dit begrijpen?
Ja, ik denk achteraf gezien voel je het Taoïsme al wel helemaal in haar werk zitten. Zij is Tai Chi gaan doen. Ze heeft uiteindelijk ook een boek geschreven over Tao. De weg om niet te volgen. Nou, dat zegt het eigenlijk ook al. Die contradicties die ook al heel erg in haar werk zitten. Taoïsme is daar helemaal de concretisering van. Het is aanvaarden dat er geen God is. Aanvaarden dat er geen hoger plan is. Maar dat is dus het hogere plan. Er is geen plan. Er is geen weg. De weg is, er is geen weg. En het had heel erg te maken met loslaten.
Ja, daar associeer ik het dus ook mee. Terwijl ik haar werk zo ongelooflijk. Er zit zo'n enorm sterke drang en hunkering. En
misschien dat ze
in,
juist daarom wel.
Ja, precies.
En het is dat ook dat kunnen yin en yang, weet je, op haar graf is uiteindelijk ook dat symbool komen te staan, dat yin-yang symbool. Ik las ergens dat het romans zijn heel zacht. De essays zijn juist heel hard. Ja, die tegenstelling die verbindt zich in haar werk op een of andere manier, dat yin en yang. Het nadenken over de dood. Het meegaan met de stroom. Ze was niet bang voor de dood. Ze zag het als het overgaan naar een andere toestand. Ze was er eigenlijk wel nieuwsgierig naar. Dat is ook heel taoïstisch.
Ja. Het verbaast me wel dat het onverwachte antwoord al lijkt me eerder pre-taoïstisch, omdat het toch nog niet aan het loslaten toe is. Maar wel die fascinatie de hele tijd met ook die grote vraag van wat is de dood? Of, ze haalt daar ook heel vaak Edgar Allan Poe in aan. Zo een verhaal van een man die gaat sterven en net voor zijn dood onder hypnose gebracht wordt. Dan sterft hij en dan zegt hij en nu ben ik dood. Wat dus het ondenkbare is. Hè? Ja. Maar je kan je daar in die paradox vaststrijden. En lijkt ook iets taoïstische onmogelijkheid die we toch proberen te vatten.
Mm-hmm. Mooi. Ja, er is nog ongelooflijk veel wat we zouden kunnen bespreken. Het is ergens ook een onuitputtelijke roman. Dat proef je ook al wel in die citaten. Maar we zitten met een tijdslimiet. Ik wil Annelies straks vragen om een laatste, nog iets langer fragment voor te lezen. Maar daarvoor wil ik nog zeggen dat dit voorlopig de laatste podcast is in de Fixdit-serie over moderne klassiekers. Anderen binnen het schrijverscollectief gaan wel met de Fixdit-podcast verder, maar dan over historische klassiekers. Maar goed, Annelies en ik stoppen er dus voorlopig mee. Dus het is met enig gevoel van weemoed dat ik dat ik dit nu ga afsluiten, deze aflevering. Maar eerst wil ik onze gasten bedanken. Saskia de Koster en Marja Pruijs. En natuurlijk Annelies Verbeke. Maar jij gaat nog een stuk voorlezen uit de roman. Heeft hij nog enige inleiding nodig?
Ja, en voor ik inleid wil ik ook toch nog even een oproep doen aan alle uitgevers om het werk van Patricia de Martelare opnieuw uit te geven. Want het is toch wel vrij schandalig en de roep is luid.
Ik heb een paar weken geleden opnieuw weer aan de uitgever gevraagd. Ja. En er is zeker belangstelling voor, maar er zijn wat problemen met de erfgenamen.
Aha, oké. Ja, dan heb ik inderdaad een eindpassage gekozen. Onze eindpassage in de Fixit-podcast is altijd een iets langere. En ik heb een stuk gekozen van Sibylle, de vrouw die eigenlijk het meest naar gekte begint te neigen. Een dijkbrekende woordenstroom, associaties aan elkaar reigend. Het leven zelf stroomt voorbij in deze passage, herinneringen aan de relatie. Beelden en herinneringen ook die met één been in de banaliteit staan en één been in de overstijgende metafoor. En dat vond ik zelf wel eigenlijk heel herkenbaar, hoe je bij verliefdheden soms ineens een symbool kunt zien in iets wat gebeurt. En daar verwijzingen naar de kunsten en geschiedenis doorheen. Het gaat over zijn en niet zijn, aanwezigheid en afwezigheid, doodsdrift en verlangen. De wens dat de dingen voor altijd zijn, wetend dat ze dat niet zijn. Maar ik vond ook echt een heel ontroerend stuk over verlies. En soms denk ik wel, Patricia de Martelare lezend, van laat het gewoon toe. Allee, wees gewoon echt super triestig. Even, want ze heeft altijd die neiging om het zo weer op te heffen. En dat is ook heel mooi, dat is heel eigen. Maar soms denk ik van, zoals in deze passage, laat het gewoon even komen. En dat doet ze ook hier wel. En tegelijk begint het heel grappig, vind ik. Je moet denken aan de volgende hik, zegt hij. Ze staan op het balkon onder een sterrenhemel waar zojuist een ster is gevallen. Niet zeggen, niet zeggen, heeft ze gezegd. Wat zal ik wensen? Ik weet het niet. Tenzij dan dat er nog een ster zou vallen. En weer een en nog een, tot er nog maar één ster aan de hemel stond. En ook die viel. Ik had zoveel kunnen wensen, ik had zoveel bedacht. Maar intussen heeft ze ook de hik gekregen. Na twee glazen wijn reed ze in zigzag de heuvel op. Ze acteert de totale dronkenschap, maar het acteren is altijd hetzelfde, het wordt echt. Vandaar de hik op het balkon, het lachen tussen twee hikken door en de sterren die van plaats verspringen zijn armen om haar middel, het glas water dat niet heeft geholpen. Laat mij schrikken, zegt ze. Dat hielp toen ze klein was. Iemand dook in het donker op en riep boe. Het was de schrik van haar leven, maar het einde van haar hik. Maar laat mij schrikken is hetzelfde als maak mij gelukkig. Het werkt niet in de gebiedende wijs. Vergeet mij, hou van mij, mis mij, kus mij. Stirb und werde, zei Goethe. De volgende hik, zegt hij. Je moet denken aan de volgende hik. Mijn volgende hik, declameert ze met een brede armzwaai naar het firmament. Mijn volgende hik wordt nog veel beter dan mijn vorige hik. Mijn volgende hik, zegt ze, wordt de hik van de eeuw. Een ongehoorde hik, waar de Big Bang zelf bij verstond. Mijn volgende hik komt in het Guinness Book of Records. Mijn volgende hik wordt gewoon de vervulling van mijn leven. En terwijl ze zo volop bezig is, blijkt hoe hij niet meer komt, de volgende hik. Het hikken is opgehouden. Zie je wel, zegt hij, het lukt. Dat is diep tragisch, zegt ze. Wel nee, zegt hij, een handige truc. Diep tragisch, want wat als dat voor alles zo geldt? Het volstaat dat ik denk aan de volgende liefde en ze komt al niet meer. Ik wacht op de volgende zonsopgang, hij blijft achterwege. Een handige truc misschien toch om dood te gaan. De gedroomde zachte zelfmoord, euthanasie wordt overbodig. Denk aan je volgende ademhaling die veel beter, veel dieper wordt dan de vorige. De doe-het-zelver van het niet meer doen. Ligt niet het hele leven in één ogenblik. En ligt het niet precies daardoor in helemaal niets? Het leven heeft geen geheimen meer voor mij, zegt hij als hij 63 is. Ze ziet hem dan niet meer. Ze kent hem niet meer. Ze heeft hem al 13 jaar niet meer gekust. Hij viel in slaap als de prins van Doornroosje. Niets verwondert mij nog. Ik heb alles gezien en opnieuw gezien. Ik moet mezelf dwingen om op te staan. Het leven verveelt mij. Maar zij, ze had alles opnieuw willen doen. Niet om alles opnieuw te doen, maar om te kunnen stilstaan tussen het doen van alle dingen. Het ging zo snel de eerste keer. Papa loopt toch niet zo snel, ik kan niet volgen. Mijn beentjes zijn zo kort, loop wat zachter toe, want ik ben al zo moe. Niet dat het moeilijk is, is zo moeilijk aan het leven. Maar dat het zo snel gaat. Of een sleutel die overal op past. Het is de verkeerde, zegt hij. Ze staan bij haar auto. Ze wil het portier openen. Ze heeft de sleutel in het slot gestoken en wil hem omdraaien, maar het lukt niet. Ze haalt hem er weer uit en probeert opnieuw. Hij staat bij het andere portier te wachten. Het is de verkeerde, zegt hij dan. Hoezo de verkeerde, zegt ze. Hoe kan dat nu? De verkeerde sleutel. De verkeerde auto, zegt hij. En hij de verkeerde man in het verkeerde leven, de verkeerde god van de verkeerde schepping. Alles blijft potdicht. De juiste is als het open gaat. Maak je geen zorgen, zegt ze. Ik zorg er wel voor als dat je wens is. Begraven worden in de groene gebloemde zondagse jurk, daar heb je geen vallende ster of notaris voor nodig. Als de dood iets was wat ik moet doen, ik deed het niet. Maar het gaat allemaal vanzelf, maak je geen zorgen. Hoewel niet de koning zelf begraven ligt op de voorziene plek naast het kasteel van Sanssouci, maar zijn Afghaanse honden. Arme koning, wiens vriend en minnaar werd onthoofd, zittend in de lange gangen met schilderijen boven zijn hoofd en spiegels tegenover zich waarin hij de schilderijen kon zien. En de kamer met de volière waar Voltaire overnachtte. J'ai décidé d'être heureux parce que c'est mieux pour la santé. Ik besliste om ongelukkig te zijn, zegt ze. Het is niet alleen een recht, maar ook een wetenschap. De kleur van alle dingen is dezelfde en het is zwart. Zwart als de gewaden van de zusters in het klooster, zwart als een kamer waarin het licht pas is gedoofd, zwart als het asfalt van een weg waarop in de hitte van de zomer een waterplas te zien is waarvan we weten dat hij er niet is. Zo weten we van alle dingen dat ze er niet zijn. Alleen de roze kanten onderrok van Geraldine kan misschien nog worden gered. Ze doet het om uitverkoren te worden door hun aller bruidegom. 'S Avonds stilt ze haar rokken tot hoog boven de knie en danst ze voor hem de cancan met een onbevlekte ziel. Hij is in mijn hart, zegt ze met van die koortsig stralende ogen. Maar wat is een hart ook voor een plaats om een man te hebben? Niet de stilte is het moeilijkste, maar het zwijgen. Het soort zwijgen waar je schor van wordt en keelpijn van krijgt. Het zwijgen dat dorstig maakt om 5 uur 's morgens, als het verhaal van de dromen onverteld moet worden ingeslikt. Het zwijgen dat op de maag ligt na het middagmaal en tegen de avond doet kwijlen als de hond van Pavlov bij het horen van de bel. Het soort van zwijgen dat echtparen tot razernij en doodslag drijft of dat doet verlangen naar iemand die er zou zijn op een andere manier dan al wie er is. Ze lopen naast elkaar als poppen in een poppenkast, als mimespelers die niet eens nog grimassen mogen trekken naar elkaar. De klank is uitgevallen. Storing. Ach, als het zwijgen tenminste tot stilte leidde. Maar voor iedere stem die wegvalt in de buitenwereld zijn er 10 die van zich laten horen binnenin.
U luisterde naar een Fix Dit podcast over de roman Het Onverwachte Antwoord van Patricia de Martelare. De Fix Dit podcast is een samenwerking tussen Janne Loontjens en Annelies Verbeke. Te gast waren Saskia de Koster en Marja Pruis. Deze aflevering werd opgenomen op het Vaarfestival in Oostende, in samenwerking met het Vlaams-Nederlands Huis De Buren. Montage werd verzorgd door Anne-Lore van Gol. Het afmixen door Idris Rouchich. De muziek is gemaakt door Aluka. Deze podcast wordt ondersteund door literair tijdschrift De Gids, De Buren, Vaarfestival, Literair Grensverkeer en de Taalunie. U kunt zich op de Fix Dit podcast abonneren in de podcast-app om nooit een aflevering te missen.